Goed, wij zijn deze week bezig met ons onderwerp aan de hand van het jaarthema. En het jaarthema komt uit Jesaja 40, dat hebben we met elkaar besproken 2 dagen lang. Jesaja hoofdstuk 40. En dat 40ste hoofdstuk, daarin in vers 8 zien we ons jaarthema terug. En u weet ongetwijfeld dat het ook door de apostel Petrus wordt aangehaald. Het woord van God houdt eeuwig stand. Het woord van God is blijvend. Wij zien daarin dat, en dat is ook al een beetje naar voren gekomen, aan de hand van de citaten uit Jesaja zelf, dat zowel het eerste als het tweede deel van Jesaja in de Griekse schrift wordt aangehaald. En dat in beide gevallen wordt gezegd dat er gesproken is door de profeet Jesaja. Dus er bestaat geen enkel verschil voor wat betreft zoals die citaten aangehaald worden. Dat hele boek is gewoon van de profeet Jesaja zelf. En Jesaja bracht natuurlijk een geweldige boodschap van hoop. Dat het rest zal terugkeren. Er zal altijd een gelovige rest zijn. En dat geeft ook uitzicht op de toekomst. En er zijn voldoende hoofdstukken in de profeet Jesaja die aangeven dat de toekomst heerlijk zal zijn als de Heer terugkeert en er een nieuwe tijd ook zal aanbreken. Jesaja spreekt zelfs over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is op zich wel opmerkelijk als hij begint met hoort hemelen en aarde, want de Heer spreekt. Dan heeft hij het over de tegenwoordige hemelen en aarde. En hij eindigt met dat er nieuwe hemelen en nieuwe aarde komen. Dus u ziet dat zowel de schepping als de nieuwe schepping, de herschepping, allebei worden aangekondigd door deze profeet. En dat maakt het toch wel heel bijzonder en maakt ook duidelijk dat hij heel ver heeft mogen kijken in de toekomst. Die citaten, er staan heel veel citaten van de Tenach in de Griekse schrift, wat normaal het Nieuwe Testament wordt genoemd, maar dat is niet helemaal een terechte aanduiding, vandaar dat ik het toch maar hou bij de aanduiding Griekse schrift, omdat die in het Grieks is geschreven. Er zijn heel veel citaten en dat bevestigt de eenheid van de schrift. Bij Paulus treffen we ook heel veel citaten aan uit de Tenach. Als u de Romeinenbrief erop na zou slaan, dan zou u maar liefst zo'n 70 citaten tegenkomen en misschien nog wel meer. Maar dat duidt op de eenheid van de schrift en dat duidt ook op de vastheid van het woord. En ook het blijvende van dat woord. Dat woord van de Tenach klinkt dus door in de Griekse schrift. Dat is gewoon met elkaar heel nauw verbonden. Dat is een organisch geheel. En in die schriften is het altijd ook goed om te kijken. En daar haal ik iets aan wat voor u denk ik al heel lang bekend is. Wie heeft iets geschreven? Aan wie wordt iets geschreven? Wanneer werd iets geschreven? Waar gaat het precies over? Dat zijn allemaal fundamentele principes om de schrift te bestuderen. Doe je het niet, dan wordt het een zaak van de verwarring. Want dan ga je de lijnen door elkaar halen. En zo kan het best zijn dat, zoals we gisteren heel even zagen, het begrip koninkrijk. Daarbij moet je ook kijken in het tekstverband waarin dat begrip gebruikt wordt. En dan gaat het dus de ene keer echt om de openbaring van het koninkrijk, het geopenbaarde aspect. En de andere keer gaat het om het verborgen aspect. En daar spreekt de apostel Paulus natuurlijk over, die bij uitstek de apostel was. Die schreef over de verborgenheid. En die verborgen wijsheid van God aan het licht mocht brengen. En zo is het wel met meer begrippen in de schrift, ook het begrip gerechtigheid. Ook dat moet je in zijn tekstverband bezien. Dat moet je in zijn tekstverband laten staan. Want in bepaalde tekstverbanden krijgt het gewoon een andere kleuring. En zo geldt dat voor heel veel begrippen. Lees ze altijd in het verband waarin ze staan. Daar hameren wij voortdurend op. En dat is gewoon ongelooflijk belangrijk. Want anders kun je echt de Bijbel, om het zo maar te zeggen, laten buikspreken. Met andere woorden, dan doe je niet aan uitleg, maar dan doe je aan inleg. Dan is het geen uitlegkunde, maar dan is het inlegkunde geworden. En dan ga jij erin leggen wat jij vindt dat er moet staan. Het is precies andersom. Uit die schrift moet naar voren komen wat er staat, wat er bedoeld wordt. En vervolgens onderschikken wij ons daaraan. Dat aan die boodschap. Nou, zo, daarom is het ook heel belangrijk om te kijken als er geciteerd wordt, uit die Tenach in het Nieuwe Testament, in welke context dat gebeurt en wie dat citeert en wanneer, met welke bedoelingen. En dan blijkt het in de context bijvoorbeeld waarin de apostel Paulus het zet, dat het een specifieke betekenis krijgt. En dat je niet zomaar kunt zeggen van nou, in de Tenach betekent dat en dat, dus dan zal het bij Paulus wel hetzelfde betekenen. Of dan zal hij wel precies hetzelfde bedoelen als wat er toen in de Tenach bedoeld werd. Want denk erom dat Paulus zijn Tenach goed kende en dat hij ook precies wist waarom en wanneer hij die citaten gebruikte. En hij werd daarin natuurlijk geleid door de geest van God, hè? Door Gods geest. Dus dat is heel belangrijk om dat te zien. En die schriften, dat zei de Heer Jezus zelf ook in zijn wandeling met de Emmausgangers, dat die schriften, die legde hij uit en liet zien alles wat op hem betrekking had. Dus die schriften spreken in de eerste plaats over hemzelf, over de Heer Jezus Christus. Daar gaat het over in de eerste plaats. En daarna heeft het voor ons natuurlijk, en daardoor heeft het voor ons natuurlijk een geweldige boodschap in zich. Hij liet zien al wat in Mozes, de profeten en de psalmen op hem betrekking had. En wat mij betreft, maar dat hoeft u niet één op één van mij over te nemen, maar wat mij betreft, als we het hebben bijvoorbeeld over de psalmen, spreekt elke psalm over Christus. Op een of andere manier komt het in elke psalm naar voren. En dat is denk ik een geweldige zaak als je dat zo ziet. Hè. Steeds weer wordt er gesproken over zijn dood en of zijn opstanding. En dat komt gewoon voortdurend naar voren. Psalm 119, dat is een hele lange. Maar een psalm 119 is ook iets wat hij zelf in zijn hart allemaal gezegd heeft. Hè, als er bijvoorbeeld staat in psalm 119... Hoe lief heb ik uw wet, of hoe lief heb ik uw onderwijzing, hoe lief heb ik uw Torah, dan is dat iets wat hij zelf zei, wat hij zelf in zijn aardse leven in zijn hart zei en gebeden heeft. Dat is wat bij hemzelf van binnen leefde. He, daarin zien we eigenlijk het hart van hemzelf naar voren komen. Nou, Psalm 119 spreekt op allerlei manieren over hem en u weet ook dat het mede te maken heeft met het Hebreeuwse alfabet. Hè. Het is verdeeld in 22 delen en elk deel van die psalm heeft te maken met die Hebreeuwse letter. En als je dat in het Hebreeuws ook ziet, is dat heel mooi, want bijvoorbeeld het eerste gedeelte, daarvan begint iedere versregel met de letter Alef. En het tweede gedeelte begint iedere versregel met de letter Beet. Enzovoort tot en met die 22 letters vol zijn. Nou, zo zit die psalm 119 qua compositie schitterend in elkaar. En laat het zien dat daar een auteur achter zit die dat alleen maar God zelf kan zijn. Hè? Nou, in Johannes 5, en daar wil ik vandaag met u mee beginnen. Daar is de Heer Jezus in gesprek met de Joden, met de schriftgeleerden van zijn dagen, die hij ontmoette. En aan wie hij al op 12-jarige leeftijd in de tempel hele bijzondere vragen stelde. Ze stonden echt versteld over wat hij hen vroeg. En daaruit blijkt dat hij natuurlijk een heel bijzonder iemand was. Johannes 5, dat is denk ik wel bij u bekend. Hè? Bethesda, die man die daar 38 jaar lang ziek had gelegen, die werd door de Heer genezen. En de Heer zei, en dat gebeurde op Shabbat, ja, en dat had hij natuurlijk niet moeten doen. Dat was de rustdag. En dan mocht men eigenlijk helemaal niks doen. Hoewel, er waren kennelijk ook die daarboven stonden. Want de Heer Jezus zei, ja, neem uw matras op, hè, vers 8. Jezus zei tot hem, sta op, neem uw matras op en wandel. En dat was, ja, dat lijkt, en dat gebeurt dan op Shabbat, hè, dus dat zou ons al aan denken moeten zetten. Hey, die man die wordt op Shabbat genezen. Dat betekent, hè, Shabbat, rust, dat betekent dat hij de rust zou ingaan. Juist, hè, dat is Shabbat. Je gaat in de rust. Daar spreekt het eigenlijk van. Maar hij moest een matras opnemen. Ja, en wat doe je op een matras? Nou, daar lig je op om te rusten. Dus wat had hij bij zich en wat nam hij op zich? Zijn matras. En dat is al een teken van dat hij die rust kon ingaan. Hè, hij had iets bij zich waar hij zo op kon gaan liggen, waar hij zo op kon gaan rusten. Dus het had al een betekenis, hè? Maar dat werd de Heer natuurlijk kwalijk genomen, want hij genas hem op Shabbat. Ja, dat had hij niet moeten doen. Want de Joden komen dan, vers 10, en de Joden zeiden tot de genezene, het is Shabbat en dan moogt gij uw matras niet dragen. Zie je, hier zie je dus weer het wetticisme, hè? Van er mag weer iets niet. Hè? Dat is altijd met de wet. Dan mag er een heleboel ineens niet. In plaats dat ze nou blij waren dat die man genezen was na 38 jaar. Dat ze vreugde hadden op de Shabbat. Want volgens mij was hij daar oorspronkelijk toch voor bedoeld, hoor. Dat het volk vreugde zou hebben op de Shabbat. Maar moet je eens kijken hoe ze reageerden. Ja, je mag je matras niet dragen. In plaats van God loven en prezen dat hij genezen was na 38 jaar eindelijk. Ja, je mag je matras niet dragen. Doch hij antwoordde, die mij gezond gemaakt heeft tot mij gezegd, neem uw matras op en ga uw weegs. Nou, dan ontstaat er een heel gesprek. En dan zie je dat in vers 16, dat is ook wel even opmerkelijk. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen, omdat hij deze dingen op Shabbat deed. Moet je nagaan, hè? Daarom wilden ze hem vervolgen. En hierin zie je eigenlijk wat Paulus later in de Galatenbrief aanhaalt, dat de slavin of de zoon van de slavin vervolgt de zoon van de vrije. Hagar en Sara, dat is gewoon hier aan de hand, hè? De man ging heen en zeide tot de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom wilden de Joden Jezus vervolgen. Ze wilden hem vervolgen en dan staat er eigenlijk nog bij en doden. Moet je nagaan, hè? Ze wilden Jezus vervolgen en doden omdat hij deze dingen op Shabbat deed. En dan antwoordde de Heer hen en zei: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En hierom dan trachten de Joden des te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Shabbat schond, of eigenlijk in hun ogen, schonden staat eigenlijk losmaken, hè, maar ook God zijn eigen vader noemde en zich dus met God gelijk stelde. Dus hier ontstaat dus een heel gesprek, een hele discussie tussen de Joden en Jezus van, ja, je hebt dat nou wel gedaan, maar dat zien we eigenlijk helemaal niet zitten wat jij doet. Want je houdt je niet aan, nou, laten we maar zeggen, hun overleveringen, hun tradities, hè, daar ging het om. Ze hadden natuurlijk heel veel geboden en gebodjes erbij gemaakt, hè, naast wat in de Torah zelf stond. En in hun ogen had hij dat dan overtreden. Dat mocht dan niet op de Shabbat. Nou, dan ontstaat er een heel gesprek. En dan zegt de Heer ook van zichzelf dat aan hem het gericht is gegeven. Maar dat sla ik heel even over. En dan ga ik met u even verder in vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen. Gelijk ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. Indien ik getuig van mijzelf, is mijn getuigenis niet waar. Hier moet u even opletten, hè? Want zou u dit zo laten staan, dan is dat in strijd met een andere tekst uit Johannes. En dat is Johannes 8 vers 14. Pakken we die er heel even bij, dan komen we zo meteen weer terug in Johannes 5. Johannes 8 vers 14. En daar staat: Jezus antwoordde en zeide tot hen. En ook daar is hij dan in gesprek met de Joden, met de Farizeeën. Jezus antwoordde en zeide tot hen: ook al getuig ik van mijzelf, toch is mijn getuigenis waar. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij weet niet van waar ik kom of waar ik heen ga. Dus hier zegt de Heer gewoon ronduit, ook al getuig ik van mezelf, toch is mijn getuigenis waar. En als je Johannes 5 vers 31 zo laat staan, dan zou dat in tegenspraak met elkaar zijn. Maar in vers 31 van Johannes 5 is dat eigenlijk een vragende vorm. Hè? Indien ik getuig van mezelf, is mijn getuigenis niet waar? Vraagteken. En zo geeft de concordante tekst het ook aan, concordante vertaling. Een ander is het die van mij getuigt. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij aflegt waar is. Dus de Heer Jezus kon wel degelijk van zichzelf getuigen dat hij de waarheid is. Want dat is gewoon een feit. En de Vader getuigde van hem. Dus dan hebben we twee getuigen. Hè? En op een getuigenis van twee, of eventueel drie, is een zaak, hè, staat een zaak vast, zegt de Torah. In de Torah heeft het dan wel een negatieve betekenis, want daar gaat het om een getuigenis wat dan tegen iemand afgelegd wordt. En als het door twee wordt gedaan, dan zou die ter dood gebracht kunnen worden. Dus dan is het negatief. Maar goed, algemeen principe blijft, op een getuigenis van twee of drie is iets waar. Hè? Nou, de vader en de zoon die getuigen, dus dan heb je twee. Gij hebt tot Johannes gezonden en hij heeft van de waarheid getuigd. Dus Johannes de Doper kwam eerst en die heeft van de waarheid getuigd, want die getuigde namelijk van hem die na hem zou komen, wiens schoenriem hij niet waardig was vast te maken. En daarna kwam hij die inderdaad de waarheid zelf is. Maar ik behoef het getuigenis van een mens niet, vers 34, doch ik zeg dit dat gij behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp, Johannes, en gij hebt u een tijd lang in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes. Want de werken die mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. En als hij dat werk doet om die man die daar lag in Bethesda te genezen, dan heeft dat een hele diepe betekenis. Hè? En het getuigt juist dat hij die werken deed, juist op de Shabbat, opdat het volk daaruit zou weten van nu kunnen we echt de rust ingaan. Maar de rust ingaan, dat is juist niet met werken aan de slag gaan, want daar waren de Joden heel erg mee bezig, met hun werken. Maar de rust ingaan heeft te maken met geloof. En daar komt de Heer Jezus ook op. Hè? Vers 37. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft van mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Er was wel een stem geweest uit de hemel, deze is mijn zoon, de geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Dat was een getuigenis over hem. Maar hij spreekt hier de Joden aan dat zij zijn woord weliswaar wel kenden, zijn Torah, maar ze geloofden niet in hem van wie die Torah spreekt. Want degene die hij gezonden heeft, gelooft gij niet. En dan staat in vers 39, gij onderzoekt de schriften, maar eigenlijk staat er, onderzoekt de schriften als een imperatief, als een aanwijzing. Onderzoeken jullie de schriften als een opdracht. En notabene dat de Heer Jezus dat tegen hen moest zeggen, dat is wel heel opmerkelijk. Want zij kenden die Torah natuurlijk heel erg goed, maar ze hadden er allebei dingen bij gemaakt. En waardoor de Heer Jezus hen bij gelegenheid verweet dat zij daardoor dat woord van God krachteloos maakten. Door hun overleveringen. En daar heeft de Heer Jezus hele krasse uitspraken over gedaan. Denkt u maar aan Matthäus 15. Als u dat wil nalezen, maakt u een notitie. Of in Marcus 7. Daar spreekt de Heer Jezus hen daarop aan. En dat is altijd iets wat de kop kan opsteken. Dat mensen die geloven er dingen bij gaan doen of bij gaan maken. Zeg maar tradities, overleveringen. Die dan op een gegeven moment een eigen leven gaan leiden en die belangrijker worden dan het woord van God zelf. En daarmee wordt het woord van God krachteloos gemaakt. En dat is wat we in het Jodendom zien en dat is ook wat we in het Christendom zien. Denkt u maar aan de kerken die de drie formulieren van eenigheid erbij hebben. En in de praktijk zijn die formulieren belangrijker dan de schrift. In theorie zeggen ze wel, ja, nee, de schrift, dat is het allerbelangrijkste. Maar ga je echt kijken hoe het in de praktijk werkt, dan blijken die tradities, die geschriften, belangrijker te zijn dan het woord van God zelf. En liggen ze als het ware over dat woord heen en komt men niet tot wat die schrift zelf zegt. En daarom moet die traditie ook aan de kant. En dan citeer ik alleen maar professor Graafland, dan zouden de kerken er goed aan doen hun eigen tradities eens te toetsen aan de schrift zelf. En dan zullen ze ontdekken dat er eigenlijk niet zo erg veel van overblijft, van die tradities. En dat is gewoon een heel verdrietige zaak. Onderzoekt de schriften. Dus dat is ook iets dat de Heer dan tegen hen zegt, juist tegen die schriftgeleerden. Dat is opmerkelijk dat hij dat tegen die schriftgeleerden daar moet zeggen. onderzoekt de schriften. He, en je kan het ook opvatten, want dat hebben we gisteren al even gezien, als onderzoeken. Dus je hebt die tekst, maar daaronder zit vaak nog iets, een verborgen betekenis. He, er worden allerlei mededelingen in de schriften gedaan, waarbij je voortdurend kan afvragen, waarom staat dat er zo? Of waarom wordt die mededeling gedaan? En als je daarop gaat letten, en je gaat het na, je gaat het onderzoeken, dan kom je op diepere dingen. Nou, dus onderzoekt de schriften, want jullie menen daarin eeuwig of ionisch leven te hebben, en deze zijn het welke van mij getuigen. En toch wilt gij niet komen tot mij om leven te hebben. He, want net daarvoor had hij al gezegd dat hij het van Vader had ontvangen om leven te hebben in zichzelf. En dat ook aan anderen te geven. Dus notabene, ze kenden die Tora die eigenlijk in alle delen van hem spreekt. En dan komt hij en dan blijkt dat hij, dat ze niet tot hem willen komen, maar dat ze hem eerder achterna zitten en willen doden zelfs. Wat ook later bij Paulus gebeurde overigens. Want het waren steeds die judaïsten, hè, die schriftgeleerden, die hem achterna zaten. En ze wilden niet tot hem komen om leven te hebben. Ze wilden niet tot hem komen die het levende woord is. En ze wilden niet naar hem horen. Ze konden hem niet horen. Eer van mensen, zegt de Heer dan in vers 41, behoef ik niet, maar ik ken jullie. Jullie hebben de liefde Gods niet in jezelf. Nou, dat is nogal een ferme uitspraak natuurlijk, hè. Dat hij dat dan zo tegen hen zegt. Jullie hebben de liefde van God niet in jullie zelf. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en gij neemt mij niet aan. Indien een ander komt in zijn eigen naam, die zullen jullie aannemen. En dat is een profetie. En dat zal ook gaan gebeuren. Als die wetteloze komt in zijn eigen naam, dan zullen ze hem aannemen. Dat is wat gaat gebeuren. Maar die komt in zijn eigen naam. Terwijl de Heer kwam in de naam van zijn Vader. Die zult gij aannemen. Hoe kunnen jullie geloven, staat er eigenlijk. Hoe kunnen jullie geloven? Jullie die de eer van elkaar behoeven. En de eer die van de enige God komt, niet zoekt. Ze waren meer gesteld op de begroetingen, op de hoeken van de pleinen te staan. Dat de mensen hen zouden zien en zouden wel zien hoeveel ze wel aan het bidden waren. En noem alles maar op. Ze zochten de eer van mensen. En daarom speelden ze elkaar misschien ook wel de bal toe, om het zo maar te zeggen. Zodat zij in het zonnetje konden staan en die eer zouden krijgen. En ze zochten niet de eer van God. En de eer van God is alleen doordat je zijn woord zelf laat spreken. Het gaat niet om de spreker, maar het gaat om dat wat het woord van God zelf zegt. Dat naar voren komt, want dat is tot eer van God. Die spreken van hem, van zijn eer. Denk niet dat ik jullie zal aanklagen bij de Vader. En dan is de Heer hier weer heel erg scherp. Uw aanklager is Mozes, op wie jullie je verwachting gevestigd hebben. Want indien jullie Mozes geloofden, zouden jullie ook mij geloven. Want hij heeft van mij geschreven. Maar indien jullie zijn geschriften niet geloven, hoe zullen jullie mijn woorden geloven? Of mijn uitspraken? Dus ze geloofden hun eigen Torah, hun eigen schriften geloofden ze niet eens. Moet je even nagaan wat de Heer Jezus hier zegt. Hun Torah, die rollen die ze zo heilig en vandaag de dag nog steeds in die kist bewaren enzovoort. Heilige Torah rollen. En dat was toen ook al, precies hetzelfde. Maar, die vereerden ze bijna. Maar de inhoud ervan geloofden ze niet. Dat is wat de Heer tegen hen zegt. Dat is een heel ernstig woord natuurlijk. Hè? En dat is ook wat je ziet hier en daar binnen het christendom. Hè? Dat men de Bijbel wel heeft. En dat ook mensen soms zelfs wel heel orthodox zeggen, ja, maar ik geloof de Bijbel van kaft tot kaft. En dan staan ze misschien met die Bijbel zo te zwaaien. Maar als je dan vervolgens gaat zeggen wat daar staat, dan is het niet thuis. Dan hebben ze niet thuis. En dat is dan, dat is wat de Heer hen hier verwijt. Dus heel erg scherp. Uw aanklager is Mozes. Die woorden kwamen van Mozes, waar ze zo mee bezig waren. Die wetsbetrachting en noem alles maar op. Maar het kwam gewoon op hun eigen hoofd terug. Ze geloofden die schriften niet. En dan is er ook geen rust hoor. dan is er geen rust. Want dit gebeurt allemaal op Shabbat. Hè? Maar de Joden die, ondanks dat ze zeiden van je mag niks doen op Shabbat, waren ze wel heel druk bezig, let op hè, op Shabbat, hè? Waren ze heel druk bezig om hem te vervolgen en hem te willen doden. Op Shabbat. Hè? Terwijl ze tegen iedereen zeiden van je mag niks doen, je mag niet zelfs niet eens een matrasje optillen. Maar zelf kenden ze geen rust, want ze wilden hem ter dood brengen van wie die Torah spreekt. He, ziet u dan het verschil? He, dat is natuurlijk terecht wat de Heer dan tegen hen zegt. Nou, dat is wat de schriften duidelijk maken. He. Dus dat woord spreekt van hem. Hij is het vlees geworden woord. Onder zijn volk kwam hij als de vervuller van dat woord. He. Hij is degene van wie dat woord spreekt. En dat woord geloven, hem geloven, dat brengt je in de werkelijke rust. De rust van het geloof. En Paulus zegt in Romeinen 4 dat geloof in overeenstemming is met genade. Want geloof, dat sluit eenmaal werken uit. Het is degene die niet werkt, zegt Paulus in Romeinen 4, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dan gaat het niet om loon, want bij werken is er een verplichting om loon uit te betalen. Maar bij geloof is die verplichting er niet en ontvang je het dus in genade. Nou, dat is dus het principe van geloof. Hè? En hij verweet ook de Emmausgangers bijvoorbeeld dat zij onverstandig waren en traag van hart om niet alles te geloven wat de schriften zeggen. En dat is ook iets wat voor ons altijd aanspreekt. Hè. Als je de schrift gaat bestuderen en mee bezig gaat, dan ga ik ervan uit dat we op voorhand, hè, als we de schriften openen, dat we op voorhand geloven wat er staat. Hè. Dat is zo voor ons a priori, hè. Dat is voor ons gewoon een sowieso. Maar dat heeft natuurlijk ook consequenties, dat heeft natuurlijk gevolgen. En het is voor ons zo moeilijk om het eigen werken echt los te laten en echt te komen in die rust van het geloof en te leven vanuit die rust. En dan kun je een heleboel activiteiten hebben, dan kun je best druk bezig zijn, maar als je innerlijk leeft vanuit die rust van het geloof, dan leef je op een hele andere manier dan iemand die denkt of vindt dat dat een verplichting is. He, dat het opgelegd wordt of hoe dan ook, maar dat het een verplichting is en dan daar misschien iets mee wil bereiken of misschien beter wil doen of wat dan ook, maar zodra je dat vanuit jezelf gaat proberen, dan zal dat alleen maar tot vermoeidheid leiden. Maar als je echt leeft en werkt vanuit de rust van het geloof, Dan zit je precies aan de andere kant. Aan de kant van de schrift. Dan leef je vanuit die rust die God geeft. Je leeft vanuit de genade die hij schenkt. En dat is ook, als wij op het eerste moment ons bewust worden dat God onze redder is. Hè, als we tot geloof komen, zeggen we dan vaak. Dan beseffen we op een gegeven moment, ja dat is genade. Daar hebben we niets aan te kunnen toevoegen. Maar ons verdere leven als gelovigen is ook genade. Dan, hè, die genade blijft. Hè, dus ons leven en ons werken blijft ook genade. Dus dat is niet iets wat wij dan zelf moeten doen, of wat wij zelf vinden dat wij moeten doen, of noem maar op hoe je het dan ook maar wil formuleren. Nee, het blijft genade. Het blijft steeds dat diepe besef dat hij in ons werkt en dat hij door ons heen zijn werk doet. Door de kracht van zijn geest. Daardoor leven. Nou, dan, dat is ook iets wat dan vanuit je hart komt. Hè? Geloven doe je met je hart. Geloven doe je niet, dat is geen opgelegde zaak. Je kan het geloof ook niet aan, je zou het wel willen, maar je kan het ook niet aan een ander geven. Nee, geloven doe je met je hart. En geloven komt altijd door horen, hè? Door wat je hoort. Nou, dat is zaak dat in het hart komt. En leven vanuit die rust die hij geeft, de rust en het besef dat het te allen tijden zijn genade is. en zijn werk in ons als gelovigen. Nou, dat hart is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. De Heer Jezus zegt, ja, jullie zijn onverstandig en traag van hart. Om niet te geloven in al wat de schrift zegt. Nou, dat hart van de mens is ongelooflijk belangrijk. Hè? Want in ons spraakgebruik zeggen we van ja, dat hart, van harte iets doen of van harte erbij betrokken, dan doelt men meestal op de emoties. Dat iemand dat, dan zeggen ze ja, dat van binnenuit. En dan wordt er meestal gezegd van ja, dat doe je met je hart. Tenminste, men heeft daar dan een goed gevoel bij, of hoe dat dan ook maar gezegd wordt. Maar als je de schrift bekijkt, heeft het hart met andere dingen te maken. Heeft met onze motieven te maken. Waarom doen we dingen? Nou, dat heeft met ons hart te maken. Dat wil ik even met u bekijken. In Matteüs 5 zegt de Heer Jezus daar iets over. Matteüs 5, vers 8. En er staat, zalig of gelukkig de reinen of de zuiveren van hart. Want zij zullen God zien. Dus er wordt iets gezegd over dat hart, dat zuiver is. En het zuivere, en dat duidt ook op de zuivere motieven. Gelukkig de reinen van hart, want zij zullen God zien. En dan iets verder in Matteüs wordt ook aangegeven dat het hart iets is waarmee we de dingen kunnen verstaan en kunnen begrijpen. Dat is Matteüs 13 vers 15. Matteüs 13 vers 15. En dat is dan ook een citaat uit de profeet Jesaja, waar ik het van de week al diverse keren even over had, uit Jesaja 6. Met het gehoor zult gij horen, vers 14b, met het gehoor zult gij horen en gij zult het geenszins verstaan. Dus je kunt iets horen en je kan het dan vervolgens niet verstaan. Dat kan gebeuren. En dat je de dingen hoort en dat je zegt van ja, maar ik begrijp er eigenlijk helemaal niets van. En ziende zult gij zien en gij zult het geenszins opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden. Er is iets overheen gekomen. Er is een vet, er is een bedekking over het hart gekomen. Denkt u aan 2 Korinthe 3, hè? Een bedekking. Is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun ogen hebben zij toegesloten, opdat zij niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan. Ziet u dat het begrip of het verstaan, het begrijpen met het hart te maken heeft? Met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hun zou genezen. Dus zij hoorden het wel, zij hoorden die woorden wel, maar ze verstonden ze niet. Ze zagen het wel, maar ze merkten het niet op, want het hart was vet geworden, er lag een bedekking overheen. En Paulus zegt dat steeds als Mozes voorgelezen wordt, er een bedekking over het hart komt. En dat volk beroemde zich er misschien wel op dat zij het volk waren, dat zij de verbonden hadden, dat zij de belofte hadden enzovoorts. Daar beroemden ze zich op. Denkt u aan Romeinen 2, waar Paulus dat zegt. Maar hun hart was vet geworden, er was een bedekking overheen gekomen. Ze konden het niet begrijpen, ze konden het niet verstaan. En zo kunnen mensen misschien hun hele leven allerlei diensten en noem maar op bezoeken. En toch niet komen tot het met het hart verstaan. Waarom? Omdat er een bedekking overheen ligt. Het dringt niet door. Het is vet. En daarin zien we dat dus dat begrip, dat verstaan dus met het hart te maken heeft. En in het hart redeneren mensen ook. Hè? Dan gaan we even verder naar Marcus. Marcus 2. En dan het zesde vers. En dat is dan, dan gaat het om de genezing van de verlamde. En in vers 5 staat dan, en daar Jezus hun geloof zag, zeide hij tot de verlamde, kind, uw zonden worden vergeven. Nu waren daar enige van de schriftgeleerden gezeten, en zij overlegden in hun harten. Wat spreekt deze al dus? Hij lastert God. Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Dus zij overlegden in hun harten. Zij redeneerden in hun harten. Daar waren ze voortdurend mee bezig. Dat heeft iets te maken met je hart, hè? Dus dat wat in je gedachten, in je denken omgaat, dat heeft dus te maken met je hart. Je redeneert daarover. En zij redeneerden van, ja, hoe kan het nou? Hij komt, hij zegt dat hij de zonde vergeeft, maar volgens ons kan alleen God die zonde vergeven. Dus ze zaten met een probleem. Ze redeneerden daarover door. En dat is iets wat je met je hart doet. En zoals gezegd, geloof, dat heeft ook te maken met ons hart. En dan, als daar geloof in zit, dan is dat hetgeen wat bepalend is eigenlijk voor alles. En dat is Romeinen 10, wil ik even met u opzoeken. Romeinen 10, en het is toch even goed om het te lezen. We hebben het de afgelopen dagen alles aangehaald. Romeinen 10, en daarin haalt de apostel ook een tekst aan uit de Tora, uit Deuteronomium. Maar wat zegt zij, vers 8, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot redding. En in dit tekstverband zien we dus dat het gaat om Romeinen 9 tot 11 gaat het over Israël en de volkeren. Hè? Maar dit is wat Paulus aanhaalt: met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Hè? Dus geloof heeft te maken met het hart van de mens. In het besef dat hij degene is die ten diepste ons dat ook geeft. Hè? Dus met het hart geloof je. En dat, dat licht van God schijnt ook in onze harten. Hè, dat is misschien goed om even te noteren. Het is een bekend woord uit 2 Korinthe 4. Hè, God doet zijn licht schijnen in onze harten. Daar was duisternis in. We hadden geestelijk geen zicht. Maar God is gaan schijnen daarin. Hè, met zijn evangelie. En ook de geest van het zoonschap heeft te maken met het hart. Dat is Galaten 4 vers 6. Dus die schriften die komen dan, hè, dat woord, dat is iets dat steeds gehoord moet worden. En dat woord wekt dan geloof in ons hart. Wij horen het met onze oren, wij zien het met of lezen het met onze ogen. En zo komt het in ons hart. Hè. Een bekende tekst uit Spreuken zegt ook dat de poorten tot het hart zijn de ogen en de oren. Hè. Door de ogen en de oren komt het in je hart. Nou, dat is ook natuurlijk bij dat woord van God, dat komt in onze oren en in onze ogen, en daardoor komt het in ons hart en werkt het in ons hart ook geloof uit. En geloof, dat is vertrouwen. Hè, dat is vertrouwen in degene in wie dat woord spreekt. Vertrouwen hebben in hem, in God. Die grote God die gezegd heeft dat hij werkelijk de redder is van alle mensen. En dat is dan ook de boodschap die wij geloven met ons hele hart. En zo kunnen we ook om ons heen kijken naar al die andere mensen die zich dat nog niet bewust zijn, maar ze zijn wel in hem gered. Dat is wat wij geloven. Het is nog een kwestie van tijd. Geloven heeft ook niet iets te maken met zien. Hè? Wij geloven, maar we hebben hem nog nooit gezien. Wij geloven de schriften. Dat is eigenlijk, als je erover nadenkt, wel een beetje wonderlijk. Hè? We hebben hem nog nooit gezien. En toch geloven we hem. En we weten dat hij er is. En dat hij ook zal komen. Dat het allemaal zichtbaar zal worden. Maar dat is voor ons allemaal nog verwachting. En daarom leven we vandaag de dag in geloof. In het diepe besef dat hij al zijn beloften zal waarmaken. Al wat hij gesproken heeft, zal hij ook doen. He, er is geen woord wat leeg zal terugkeren. He, we delen dat woord uit. In het geloof dat geen enkel woord van God ooit leeg zal terugkeren. Maar het zal doen wat hem behaagt. En het is aan ons niet. Hè? De zaaier ging uit om te zaaien. Nou, dan vallen die zaadjes in de grond. Die vallen in de bodem. En die zaaier die zaait ook in de verwachting dat dat zaad ook zal opkomen. En dat komt ook na een verloop van tijd. Eerst zie je nog steeds de grond en je geeft nog wat water en je geeft nog eens wat water. En op een gegeven moment komt er toch een groen puntje naar boven. Dan is dat zaad is toch ontkiemd. En dan gaat het groeien en dan gaat het vrucht dragen. Nou, dat is wat het woord van God ook doet. Hè. Geen woord dat van God uitgegaan is, zal leeg terugkeren. Hij zal alles doen wat hij beloofd heeft. Nou, dat is ons diepe besef, ons diepe geloof. En daarom om ons geloof steeds weer verder op te bouwen. Geestelijke groei, daarvoor is het nodig dat wij ook dat woord telkens tot ons nemen. Telkens weer blijven luisteren. En als je eenmaal daarvan geproefd hebt, dan smaakt dat goed en dan wil je meer. En dan blijft eigenlijk steeds die honger naar dat woord. Hè? Nou, dat is dan denk ik geweldig fijn en dat is ook een van de redenen waarom we hier met elkaar zitten, bij elkaar zitten. Goed, ik stel voor dat we nu even onderbreken voor koffie. Kuk, die leest u niet elke dag denk ik. Habakuk. Nahum, ja, inderdaad. Nahum komt Habakuk. Dat is een bekend, inmiddels oud, voor mij al heel oud woordgrapje, maar... Nahum komt Habakuk, inderdaad. Nou, de profeet Habakuk, die wordt diverse keren geciteerd. Een hele kenmerkende uitspraak van die profeet. En die wordt door Paulus diverse keren geciteerd. En daarom wel erg belangrijk. De profeet Habakuk, die zijn naam betekent gevouwen handen of misschien daarvan afgeleid omarmen. En Habakuk leefde in een tijd waarin het noordelijke tienstammenrijk inmiddels al in ballingschap was gegaan. En er was sprake van Assyrische agressie, dus agressie vanuit Assyrië, het Assyrische Rijk wat in die tijd... heel groot was. En er was ook een zekere dreiging dus richting het tweestammenrijk waar Habakuk dan mee te maken had. En in die periode leek het alsof er alsof Yahweh ver weg was. Je merkt dat ook in het gebed van Habakuk, waar Habakuk mee begint. En dan antwoordt de Heer dat hij in het eerste hoofdstuk dat hij een wonderlijk werk gaat doen. En dan voorzegt de Heer ook aan Habakuk dat hij de Galdeeën zal laten komen. En die zullen dan komen tegen de twee stammen, tegen Jeruzalem. En die zullen dan ook verwoestingen aanrichten. Habakuk 1 vers 6 staat dat. Want zie, ik verwek de Galdeën, dat grimmige en onstuimige volk, dat de breedte der aarde doortrekt om woonsteden in bezit te nemen, die gaan van hemzelf uit. Die de zijne, om woonsteden in bezit te nemen die de zijne niet zijn. Schrikkelijk en vreselijk is het, zijn recht en hoogheid gaan van hemzelf uit. Zijn paarden zijn vlugger dan panters en sneller dan avondwolven. Zijn rossen en zijn ruiters komen aan in galop. Zij komen van verre aangevlogen als een arend die toeschiet om te verslinden. Heel dat volk komt om geweld te bedrijven. Het aanstormen van zijn voorhoede is een oostenwind. En het verzamelt gevangenen als zand. Met koningen drijft het de spot en machthebbers zijn hem een belaching. Het lacht om elke vesting. Het werpt er aarde tegenop en neemt haar in. Dan snelt het voort als de wind en trekt verder. Zo maakt hij zich schuldig wiens kracht zijn God is. En dan komt weer dat gebed van Habakuk. Zijt gij niet van ouds, Heere, mijn God, mijn heilige? Wij sterven niet, Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld en o rots, om te tuchtigen hebt gij hem bestemd. En zo gaat dat verder. En dan gaan we even naar het tweede hoofdstuk. En daarin wordt ook aangezegd dat er ook een gericht zal komen over de Galdeën. Dus Habakuk spreekt van die Galdeën die zullen komen als een dreiging. En dan zegt hij in hoofdstuk 2, ik wil gaan staan op mijn wachttoren en mij stellen op de wal en ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Toen antwoordde de Heere mij, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in het voorbijlopen zou kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde. Als het vertoeft, verbijt het, want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Zie, opgeblazen, niet recht is zijn ziel in hem, maar, en dan komt het citaat, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat is een heel bijzonder woord, want zoals denk ik wel duidelijk is, Habakuk was een profeet van Israël, Juda, moet ik eigenlijk zeggen, Juda in Jeruzalem. En in die tijd was dus dat noordelijke rijk al in ballingschap gegaan. En dat had te maken met hun afgoderij. He, dat verband is in de schrift heel duidelijk. He. Vele profeten die spreken daarvan. En dat zou ook gaan gebeuren met Juda, met het tweestammenrijk. Ook die zouden in ballingschap gaan, ook als gevolg van hun afgoderij. En Juda en Jeruzalem maakten het eigenlijk nog bonter dan de tien stammen. He. Zij vervielen nog dieper in afgoderij dan de tien stammen. En dat wordt ook heel duidelijk in de profeten aangezegd. En daar geef ik dan als verwijsplaatsen voor Jeremia 3 vers 6 tot 11 en Ezechiël 16 vers 51 en 52. Dan kunt u zien dat Israël of dat Juda, dus de twee stammen, dieper in afgoderij waren vervallen dan het noordelijke rijk. En dat dus ook het gericht niet zou uitblijven. Ook zij zouden op grond daarvan in ballingschap weggevoerd worden. Jeruzalem zou verwoest worden. En dat had ook alles te maken met hun ongeloof. Nou, Habakuk die leefde toen en dat was in de tijd van de Torah, in de tijd van de wet. Dus hij leefde onder de wet. En dan zegt de Heer toch, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus dat is iets bijzonders. Hè? Dat er dus ook in die situatie van wet, van Torah, die wel degelijk op dat volk lag. En dat was ook de reden waarom zij in ballingschap werden gevoerd. Omdat zij zich niet hielden aan die Torah. En dan zegt de Heer toch, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Dus onder die wet, hè, in een situatie van wet, blijkt er toch dat principe van geloof te zijn. En geloof, dat is dus een ander principe dan werken. Hè. Geloof, dat is waar Habakuk hier op wijst. Hè? De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En de wet was in die tijd ja, eigenlijk ook, ja, die had geen kracht en bleek ook geen kracht in zich te hebben. Hè? Dat is ook wat Paulus natuurlijk zegt. Hè? De wet is zwak door het vlees. Hè? Je kunt wel de wet, de Torah, op het vlees opleggen, maar dan blijkt dat het vlees in de praktijk niet in staat is om zich daaraan te houden. Want het vlees is zwak. En dus hè, wordt er dan soms kortweg gezegd dat de wet zwak is door het vlees en dat het krachteloos is. Waarom? Omdat het vlees vanuit zichzelf niet de kracht heeft om zich daaraan te houden. Om dat te doen. En het principe van de Torah was ook, wat in Leviticus staat, doe dat en gij zult leven. En dat zegt de Heer Jezus ook bij gelegenheid tegen wetgeleerden als hem dan de vraag gesteld wordt. Van wat moet ik doen? En dan zegt de Heer, nou dat en dat en dat. Doe dat en je zult leven. Want dat zegt de Torah toch? Leviticus 18. Doe dat en je zult leven. Maar in de praktijk bleek dat er op die manier geen leven mogelijk was. Vandaar dat Habakuk hier ook zegt. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En daarom is het denk ik niet voor niks dat Paulus dat aanhaalt in Romeinen en in Galaten. En in Hebreeën wordt het ook geciteerd. En dat zijn juist die brieven waarin de apostel zo uitvoerig spreekt over het verschil tussen wet en genade, het verschil tussen geloof en werken en dat wat God geeft en de activiteit van de mens, hè, dat komt zo heel erg duidelijk naar voren. Nou, in bijvoorbeeld de Romeinenbrief wordt dat in het eerste hoofdstuk door Paulus aangehaald. Dan gaan we even naar Romeinen 1. En dan het 16e vers. En dan lopen we gelijk al tegen een vertaling aan. He, vers 16, Romeinen 1. En daar schrijft de apostel. Want ik schaam mij het evangelie niet. Maar als je wat nauwkeuriger kijkt wat er in het Grieks staat, dan staat er eigenlijk, ik ben niet te beschamen in of aangaande het evangelie. En dat is nou net het verschil. He? Ik schaam mij het evangelie niet. Dan zeg je van ja, het evangelie moet gesproken worden en dat is wel zo. Alleen hier staat dat Paulus zegt dat hij niet te beschamen is aangaande of met het evangelie. Dus dat evangelie stelt ons als mens niet beschaamd. He? dat evangelie maakt niet beschaamd. Het is een goed nieuws. Het is een goed bericht. En dat wil zeggen dat het evangelie iets is waardoor je niet beschaamd wordt. Zoals de schrift ook zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Want hij is die kracht. Hij geeft die kracht. Hij geeft ook dat evangelie. En dat evangelie is iets dat niet beschaamd maakt. En als je hart, en natuurlijk is het zo, als je hart vol is van het evangelie, dan zal het er ook uitkomen. Maar het is geweldig wat er ook bij staat, want het is Gods kracht tot redding. He, dus dat legt het al direct bij God neer. Het is Gods kracht tot redding. Het gaat niet om onze kracht daarin. Nee, het is Gods kracht. En Gods kracht werkt door het evangelie in ons. En dan is dat evangelie in je hart. Ja, en dan zul je dat ook, dan zal het ook tot uitdrukking komen. Dan zal het ook tot uiting komen. He, dus, en dan ben je ook niet te beschamen. Bij het evangelie, met dat evangelie zul je ook nooit beschaamd uitkomen. He, dus dat is net een verschil, hè. Want we zingen dat lied dan ook, ik schaam mij het evangelie niet. Ja, en daarbij kun je dan natuurlijk allerlei gedachten hebben. Maar als je beseft van, ja, maar ik zal nooit beschaamd staan met dit evangelie. He? Het zal mij nooit beschaamd maken, want ja, het is Gods kracht. He? Het is het evangelie waarin duidelijk wordt dat alles al gedaan is. Het is volbracht. He? Het is het evangelie aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. Romeinen 1, het begin. En dat het tevoren aangekondigd was enzovoort. Dat zijn even allemaal toevoegingen. He? Maar de hoofdzin is het evangelie Gods aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. En wat heeft die gedaan? Die heeft de losprijs betaald. Hij heeft zichzelf gegeven tot een losprijs voor allen. Nou, dat is gewoon, dat is al gebeurd. Dat is al een feit. Dat is goed nieuws. En dat is ook iets dat je niet, daarin kom je dus nooit beschaamd uit, want het is al gedaan. En je mag altijd steunen op zijn kracht. En je mag altijd vertrouwen op wat hij doet. En dan ga je ook ontdekken, hè, dat je, en dat is ook het bevrijdende, dat is ook het evangelie wat je van binnen in je hart vrij maakt. Hè? Want het is eenvoudig een kwestie van, ja, je vertrouwt God. En dat is wat God in je hart wekt. En daardoor kun je leven in vrijheid. Dan ben je los van alle gebondenheid. Het evangelie verlost je van elke gebondenheid. Het evangelie maakt je vrij. Dat is ook wat de genade doet. Geloof is ook het principe wat overeenstemt met genade. Geloof veronderstelt geen werken. Het is niet uit werken. Maar het is door geloof. Dat is wat het evangelie zegt, hè. En denk dat voor ons altijd goed vast kan staan. Niet omdat wij dat bedenken, nee, omdat de schrift het zelf aangeeft. Hè? Het is Gods kracht tot redding. En dat blijft zo. Hè? Want dat blijft al de dagen van ons leven als gelovigen gewoon gelden. Het is Gods kracht tot redding. Niet alleen toen op het moment dat we tot geloof kwamen, maar ook vandaag. Is dat evangelie nog net zo bevrijdend als dat we de eerste keer tot dat besef kwamen. En het is voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want in dat evangelie wordt de gerechtigheid van God geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, en dan komen wij, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Hé, een onnauwkeurig citaat van Paulus. Want, ik lees hier in Habakkuk dat er staat, de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Nou, het is vast sommige mensen trekken dan gelijk die conclusie. Hè? Oh, dus zeker een onnauwkeurig citaat van Paulus. Nee. Ho. Dit is natuurlijk door God zo geïnspireerd. Dat Paulus dat op deze manier aanhaalt en heel bewust dat woordje zijn weglaat. Want het gaat, als het gaat om de rechtvaardige zal uit geloof leven, dan is dat in de allereerste plaats een profetie over onze Heer zelf. Die kwam als de rechtvaardige. Dat wordt ook van hem gezegd, hè? Dat hij de rechtvaardige is. En dat hij leefde uit geloof. En het is ook wat de schrift in de volgende hoofdstukken naar voren brengt, in Romeinen 3, vers 21, waar de apostel schrijft, thans is echter buiten de wet om, let op hè, buiten de wet om, of zonder de wet, of los van de wet, want de wet is pas later gekomen. Thans is echter buiten de wet om, gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, maar we hebben het getuigenis van Habakkuk ook, hè, en wel gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Rechtvaardig zal uit geloof leven. Dus niet, hè, dus het is niet de mens zijn eigen geloof, nee, het gaat om het geloof van Jezus Christus. Voor allen, hè, het is voor allen, hè, die voor allen is. En er staat er letterlijk, en op allen die geloven. Dus die gerechtigheid Gods door het geloof van Jezus Christus is voor allen. En die komt nu op allen die geloven. Maar het feit blijft staan dat het voor allen is. Dus hier staat al het evangelie. Hè? Gerechtigheid Gods voor allen door het geloof van Jezus Christus. Vandaar Paulus' citaat, de rechtvaardige zal door geloof leven. En er wordt later duidelijk om welk geloof dat precies gaat. Namelijk het geloof van Jezus Christus. En dan zegt hij, want allen zondigden en missen de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Dus om niet. Er was geen enkele aanleiding in de mens zelf om die mens te rechtvaardigen. En het is in zijn genade. Worden gerechtvaardigd om niet, in zijn genade. Dus het is om niet gerechtvaardigd en het is in zijn genade. Dus daar zit helemaal niets bij van onze eigen werken. Dat sluit het totaal aan alle kanten uit. Volkomen. Door de verlossing, hè, door de vrijkoping in Christus Jezus. Dus die vrijkoping ligt ook niet in onszelf. Wij hebben er ook geen prijs voor kunnen betalen. Nee, Hij. Hè, dus het is de vrijkoping in Christus Jezus. Wij zijn vrijgekocht in Hem. Het is Hij die de verlossing tot stand heeft gebracht. En wij hebben daar deel aan in Hem. En daarin wordt Gods gerechtigheid geopenbaard. Hè? Het is door zijn geloof, hij is in geloof die weg gegaan, die hij moest gaan. En God deelt op grond van zijn werk aan de mens datgene toe wat de mens ontbrak. We misten allemaal die heerlijkheid van God. Dat is een absolute uitspraak, hè? Wij schoten allemaal tekort aan die heerlijkheid van God. Wij misten allemaal die heerlijkheid van God. En God schenkt ons dat, God geeft ons dat. Zijn eigen gerechtigheid schenkt Hij ons, rekent Hij ons toe. Door het geloof van Jezus Christus. Dus er is helemaal niets van onszelf bij. En dat wij dat ontvangen, is door geloof. Dat wij dat ontvangen, is omdat God ons geloof schenkt in ons hart. Als het kanaal waardoor Hij ons dat ook bewust doet zijn. En dat is dus alles in genade. En allereerst wordt dus door Paulus gezegd dat daarmee Gods gerechtigheid geopenbaard wordt. He? Daarin wordt duidelijk dat God volkomen rechtvaardig is. En die volkomen gerechtigheid van God bleek doordat zijn eigen zoon tot zonde werd gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Daarin blijkt Gods volkomen gerechtigheid. In het evangelie wordt namelijk eerst Gods gerechtigheid geopenbaard. En dat wij ook daarmee die gerechtigheid toegerekend of aangerekend krijgen, dat is fantastisch. En dat is dan omdat God aan ons datgene geeft wat wij tekort kwamen. En we kwamen alles tekort. We konden geen enkel eigen werk of wat dan ook bij hem in rekening brengen. Paulus zegt dat ook al eerder in het hoofdstuk. Niemand, hij stelt vast, niemand is rechtvaardig. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. En dat stelt hij vast vanuit de Tenach. Hè? Dus niemand. Niemand kon daaraan ontkomen. En iedereen schoot tekort. Of het nu een Jood is of een niet-Jood, maakt niet uit. Iedereen schoot tekort aan die heerlijkheid van God. En God schenkt datgene, hè, al die rijke zegen, door dat werk wat hij gedaan heeft. En dat is ook wat Paulus vaststelt, hè, in vers 26. Om zijn gerechtigheid te tonen. He? Of ik lees even door, vers 25. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel, he? Als verzoendeksel. Dat woord wordt gebruikt. Door het geloof in zijn bloed, om zijn gerechtigheid te tonen, dat hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Om zijn gerechtigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is. Ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof van Jezus is. En er staat ook weer uit het geloof van Jezus. Dus daarin blijkt dat God volkomen rechtvaardig is. En in het verleden leek het net alsof God die zonde maar liet gaan. Of die dat liet geworden. Nee, zijn eigen zoon werd tot zonde gemaakt. Waar natuurlijk de hele offerande op grote verzoendag een voorafschaduwing van was. Een type van was. En dan zegt Paulus, waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. We hebben geen enkele roem meer. Hè? We kunnen zelf niets in rekening brengen. We hebben dan ook geen enkele roem. En daarom is misschien wel het evangelie voor mensen aanstotelijk. Omdat het ten ene male jouw werken, hè, jouw activiteiten of jouw inspanningen uitsluit. En dat is wat Paulus ook in de Galatenbrief zegt. Dat is de aanstoot van het kruis. Dat wij helemaal niets in rekening kunnen brengen bij God. Helemaal niets. En dat is niet alleen op het moment, hè, om tot geloof te komen. Dat is genade. Maar daarna blijft het ook genade. En daarna kunnen wij vervolgens ook niets in rekening brengen bij God. Dat blijft zo. En dat is de aanstoot van het kruis. Dat is voor veel mensen aanstotelijk. Ja, maar kun je dan helemaal niets doen? Moet je dan maar de rest van je leven op een stoel blijven zitten en helemaal niet? Nee, dat is natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar dat evangelie is een werkzame kracht. Hè? We hebben het net gelezen, hoofdstuk 1. Het is Gods kracht tot redding. En die redding, die strekt zich ook uit in ons leven van elke dag. Dat blijft dagelijks gelden. Het is Gods kracht tot redding. Alleen het is voor de mens soms heel moeilijk om afstand te doen van de eigen kracht. En het helemaal te leren te doen door zijn kracht. En dat is waar wij mensen vaak moeite mee hebben. Want dan is inderdaad alle roem uitgesloten. Dan hebben wij helemaal geen enkel eigen roem meer. Dan kunnen wij ons nergens meer op voor laten staan. En dat zou eigenlijk voor ons een heerlijke boodschap zijn. En dat is het ook. Want dan is alle roem alleen aan hem. Wie roemt, roemen in de Heer. En dat is het ook. Want van hem komt alle kracht. Van hem komt alle wijsheid. Van hem komt alles wat we nodig hebben. Hij geeft ons alles. En dat is heel erg veel. Nou, dat is het evangelie. En vandaar dat verschil. Want de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, zegt Habakkuk. Maar Paulus citeert, de rechtvaardige zal door geloof leven. En het haalt dus dat zijn haalt het weg. Hè? Dus ook dat is niet van onszelf. Ook dat geloof is iets dat ons door God gegeven wordt. Hè? Dus ook dat kunnen we niet. En dat is denk ik voor veel mensen inderdaad een aanstootgevende boodschap. Maar het gaat om geloof. Hè? Het is uit geloof tot geloof. Dus daarmee maakt de apostel duidelijk dat het hele principe nu is van geloof. En dat is ook wat hij in hoofdstuk 4, we lezen nog even door dan in hoofdstuk 4 van de Romeinenbrief, wat hij ook in hoofdstuk 4 vastgesteld wordt, En dan lees ik met u vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze voorvader naar het vlees verkregen heeft? Want indien Abraham uit werken gerechtvaardigd is, dan heeft hij roem. Hè, hier gaat het dus om die roem. Dan heeft hij roem, maar niet bij God. Hè, dus zou hij uit werken gerechtvaardigd worden, dan zou hij wel roem hebben ten opzichte van andere mensen. Maar niet bij God. Want wat zegt het schriftwoord? Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hè, Genesis 15. Dus hier komt Paulus weer met de citaat uit de Torah. Genesis 15. En dan zegt hij, nu wordt het hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Dus bij eigen werken van de mens ga je loon ontvangen, ja, dat is dan verplicht omdat je ervoor hebt gewerkt. Dat doe je in het dagelijks leven ook, als je voor een baas werkt. Nou, dan werk jij zoveel uur en dan is die baas verplicht om jou daarvoor loon uit te betalen. En dat is wat Paulus hier vaststelt. Maar dan zegt hij, hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Ik denk dat dit hele duidelijke taal is, hè, die de apostel spreekt. Hè, dus heel duidelijk, hem echter die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En was Abraham dan een man, hè, want dan praten we over Genesis 15, en werd uit die tent naar buiten geleid en de Heer zei, kijk eens naar de sterren, zo zal je nageslacht zijn. En er was in de westenverte nog geen nakomeling te bekennen. En dan gaat Abraham iets doen, hè, in Genesis 16, waarvan wij dan zeggen, ja, dat is zo menselijk. Hè. Dan krijgen we die hele geschiedenis met Hagar, de Egyptische slavin. En dan gaan Abraham en Sara proberen God een handje te helpen. En dat is eigenlijk, wij zeggen dan, ja, dan wijkt Abraham toch af, want God had hem nageslacht beloofd. God had nageslacht beloofd, Abraham en Sara samen. En dan gaan ze, als het ware, God probeert een handje te helpen. En Sara zegt, nou, neem die Egyptische slavin. En dan zal die samen met jou wel voor nakomelingen zorgen. En dat is gewoon proberen God een handje te helpen om die belofte te vervullen. Maar zo was het niet. Uiteindelijk ging het natuurlijk om Isaac. Door Isaac zal u het zaad geroepen worden. Isaac was degene die door God beloofd was. En dat gebeurde op een moment dat je naar de mens gesproken, daar is Paulus dan heel Romeinen 4 mee bezig, dat het naar de mens gesproken nog onmogelijk was dat ze nog kinderen konden krijgen. Maar juist op dat moment komt God en vervult alsnog zijn belofte. Dat het voor de mensen niet meer mogelijk lijkt. Dus dat het buiten het vermogen van de mens ligt. En dan laat God zien, ja, maar het is ook mijn kracht. Het is ook mijn belofte die ik gegeven heb. En ik zal het niet doen, of jij zal het niet doen, Abraham. Nee, ik zal het doen. Dat is het steeds, hè. Dan is het niet de mens die vleeselijk probeert de zaak op te lossen, of God een handje te helpen, of wat dan ook, hoe je het dan ook maar noemen wil. Nee, het zal zijn werk zijn, volledig, 100%. Zijn kracht. Daar gaat het om. Hè? En dat is dus duidelijk voor ons een duidelijke geschiedenis, die ons duidelijk maakt, hè, dat in dat leven in geloof van Abraham, in dat leven in geloof, wat daarna ging volgen, nadat dat geloof hem tot gerechtigheid was gerekend, in dat leven, dat het bleef alleen Gods kracht. Alleen wat hij beloofd had, dat hij dat waarmaakt. En op het moment dat Abraham en Sara proberen God een handje te helpen, blijkt dat dat dus niet hetgeen is waar het om gaat. Maar het blijkt dat dan het menselijke naar voren komt. En uiteindelijk maakt God duidelijk, nee, op het moment dat jullie als mensen niet meer het vermogen hebben enzovoort, ga ik het doen. He, terwijl een mens al als, nou, kan nog nauwelijks, een babytje of een klein kind kan nog nauwelijks praten, en dan een van de eerste dingen is, ik het doen. Dat is zo typisch menselijk. He, ik wil het zelf doen. En dan zien we dus in het leven van Abraham en Sara geïllustreerd, dat op de weg van het geloof, hè, in hun leven, in je geloof, dat zij, ja, dan zeggen we zo menselijk, maar uiteindelijk maakt God duidelijk, nee, het is mijn werk. Het is het zaad wat ik beloofd heb. Het is mijn belofte en die zal ik waarmaken. Nou, en dat is ook wat in feite doorklinkt vanuit die profetie van Habakkuk. De rechtvaardige zal door geloof leven. Geloof, het vaste vertrouwen op de belofte van God, dat hij die waar zal maken. En dat hij het ook vandaag in ons leven als gelovigen waar maakt. En dan ligt het dus niet bij ons. Hè, en alles wat wij misschien aan activiteiten kunnen opbouwen of wat dan ook. Nee, het ligt helemaal aan wat hij doet. En er is heel veel, denk ik, het is heel veel menselijks wat gebeurt. En er wordt heel veel dingen worden misschien aan activiteiten ontwikkeld. Allemaal tot je dienst, maar uiteindelijk gaat het erom wat hij doet, dat zal blijven bestaan. Zijn werk. En zijn werk werkt hij door ook in ons leven. En kijk, je kunt dan natuurlijk zeggen van, ja, maar Paulus heeft het inderdaad over geloof en dat wordt dan tot gerechtigheid gerekend. En dat is dan allemaal Gods werk. Maar op een gegeven moment, ja, dan ga je als gelovige verder. En dan? En dan? Hoe zit het dan met die werken? Want ja, je zou dan bijvoorbeeld iemand als Jacobus erbij kunnen pakken. Noem maar wat. Waarvan, hè, als Jacobus dan zegt van ja, maar het is toch duidelijk dat Abraham uit werken gerechtvaardigd is. Toen hij zijn zoon Isaac op de altaar legde. Nou, maar dat was een zaak van geloof. En daarmee kwam naar buiten inderdaad dat Abraham een gelovige was, maar daardoor werd hij niet gerechtvaardigd hoor. Maar daar kwam wel een stukje gerechtigheid naar voren, dat wel. Maar daardoor werd Abraham niet gerechtvaardigd, want Paulus zegt dat Abraham gerechtvaardigd werd op het moment dat hij nog niet eens besneden was. Dat is trouwens een belangrijk moment hoor, in het leven van Abraham, die besnijdenis. Maar wat Paulus aanhaalt is voordat hij besneden werd. He, dat vers 10, Romeinen 4 vers 10. He, want Paulus is dan in gesprek natuurlijk met mensen van zijn volk. He. Geldt zalig zij wier ongerechtigheden, vers 7, vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man wie zonder de Heere geen zin zal toerekenen. Geldt deze zaligspreking dan de besnedenen of ook de onbesnedenen? Wij zeggen immers, het geloof werd Abraham tot gerechtigheid gerekend. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij toen besneden of onbesneden? Nee, hij was niet besneden, maar onbesneden. Dus in zijn onbesneden staat, geloofde hij God en dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dat was lang voordat hij Isaac op het altaar legde. En dan zit er bij, want Jacobus, die spreekt dan over de volmaakte wet. Eerder, hè? Jacobus spreekt over de volmaakte wet. En wat is nou de volmaakte wet? De wet van de volkomenheid. Wat is de volmaakte wet? Wie? Wie weet dat zo te zeggen? Wat is de volmaakte wet?
Zo is het.
Ja, Jacobus zegt het hoor. Wat is de volmaakte wet? De vrijheid, ja. De volmaakte wet is die van de vrijheid. En die vrijheid, dat heeft te maken met genade. Paulus zegt toch in Galaten 5. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus jullie vrijgemaakt heeft. En laat jullie niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Die vrijheid. En daar heeft Jacobus het ook over. De volmaakte wet is die van de vrijheid. Dat wil zeggen, het evangelie bevrijdt je van ook de gebondenheid aan de wet. Het evangelie maakt je vrij van de wet, van de Tora die opgelegd wordt. Dan zeg ik het nog wat duidelijker. Het evangelie bevrijdt daarvan. Kijk, de Tora is heilig, rechtvaardig en goed. En de Tora is geestelijk, zegt Paulus in Romeinen 7. Maar ik heb ze net al even, Leviticus 18, hebben we naar voren gehaald. Dat de Torah zelf zegt, doe dat en gij zult leven. En wat zegt Paulus in Romeinen 7? Wil je dat even met elkaar opzoeken? Want het heeft alles te maken met dit onderwerp, hè? Geloof of werken. He, Romeinen 7. En dan lees ik met u even vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Want Paulus heeft net vastgesteld dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. En dat betekent dat we dus ook dood zijn voor de wet. He, dat is Romeinen 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet. Immers ook van de begeerlijkheid, he, van de begeerte, zou ik niet geweten hebben. Indien de wet niet zei, gij zult niet begeren. Maar uitgaande van het gebod wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op. Maar zonder wet is de zonde dood. Ik heb eertijds geleefd zonder wet. Toen echter het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven. En het gebod dat ten leven moest leiden, doe dat en gij zult leven. Het gebod dat ten leven moest leiden, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Want de zonde heeft, uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood. Vandaar dat Paulus ook zegt in 2 Korinthe 3 dat het oude verbond een bediening des doods is. Het kon geen leven voortbrengen, waarom niet? Vanwege die zonde in het vlees. Dat maakt Paulus hier duidelijk, hè? De wet die dan een goed en een beteugelend effect zou moeten hebben op de zonde, blijkt in de praktijk juist precies andersom te werken. Want het blijkt dat de mens een zondaar is en alleen maar zonden kan voortbrengen. Net zoals een perenboom alleen maar peren voort kan brengen. Wat groeit er aan een perenboom? Nou, geen appeltjes, maar peren. En een zondaar, wat groeit er in een zondaar? Nou, zonde. En het wordt alleen maar versterkt als er een wet opgelegd wordt. Want Paulus zegt dat hier toch? Ik zou van een begeerte niet eens geweten hebben. Indien de wet niet zou zeggen, gij zult niet begeren. Tiende gebod. En juist als dat gezegd wordt, wat doet dan de zonde? Nou jongens, dan gaan we eens even kijken hoe we die begeerte kunnen vervullen. Dat zegt dan de zonde in de mens. En wat bewerkt dat? Niet leven, maar juist de dood. Want de zonde leidt tot de dood. En u ziet dan dat eigenlijk, en leest u de verschillende brieven er maar op na, de begrippen zonde, dood en wet, die komen bij elkaar voor. Als het gaat over dood en zonde, dan zul je in de context ook het woord wet ontdekken. Waarom niet? Omdat die wet op zichzelf verkeerd is. Nee, die wet is op zichzelf goed. Spreekt van God zelf. Het is het woord van God. Maar zodra die wet op de mens gelegd wordt, wordt het zondige alleen maar erger. In de praktijk is het zo dat de wet de zonde niet beteugelt, maar de zonde juist activeert. Maakt de zonde juist in je actief. Het simpele voorbeeld van als jij als ouder even uit de kamer gaat en een van je kinderen is in de kamer en dan zeg je, ja, er staat een blik met koekjes in de kast en dan mag je niet aankomen hoor als ik weg ben. Pas erop dat je er niet aankomt. Nou, 9 van de 10 keer dat als je terugkomt dat er een koekje uit het blik is. Maar had je niks gezegd, was ook niks gebeurd. Had de kind niet eens gedacht aan het koekje wat in het blik zat. Of het eenvoudige, ja, dat is niet van mezelf, maar het eenvoudige voorbeeld van dat je tegen mensen zegt, denk niet aan witte beren. Denk niet aan witte beren. Nou, vervolgens ga je aan witte beren denken natuurlijk. Dat is zo simpel werkt het. Dus dat hele opleggen van de wet heeft geen enkele zin. Paulus zegt het toch zelf uit eigen ervaring. Het gebod dat ten leven was bleek voor mij juist ten dode te zijn. Dan is hij gewoon eerlijk. Zo is het gewoon. Dat is een eerlijke zaak. En hij zegt juist vol vreugde dat wij gestorven zijn, dat wij dood zijn voor de wet. Ook, hè, niet alleen voor de zonde en de wereld, maar ook voor de wet zijn wij gestorven. En we zijn opgewekt met Christus, Romeinen 6. We zijn opgewekt met Christus in een nieuw leven. Dat is zijn leven in ons. En dat is een nieuwe schepping. En we gaan toch niet de Torah, sorry dat ik het zo zeg, maar we gaan toch niet de Torah die bedoeld was voor de oude schepping, leggen op het leven van de nieuwe schepping. Wat per definitie zonderloos is. Dat heeft geen enkele zin. En dus dat, dus zo, want u kunt er echt zeker van zijn dat zodra er in christelijke kringen gesproken wordt over werken, dat dan ook een stukje wetticisme om de hoek komt kijken. Gegarandeerd. Maar de boodschap die Paulus brengt, en daarom was hij ook zo omstreden natuurlijk, en daarom zaten ze hem ook achterna, de Judaïsten, de ijveraars voor de wet. En ze riepen van hem, ja, hij leert tegen Mozes en tegen alle geboden, en als hij dan in Jeruzalem is, dan komt Jacobus bij hem. En dan zegt hij, kijk eens hoeveel tienduizenden tot geloof zijn gekomen en ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Zei Jacobus heel triomfantelijk. Terwijl Paulus deze boodschap bracht. De boodschap van vrijheid. Niet van losbandigheid, maar van vrijheid. Genade betekent vrijheid. Betekent genade is de enige echte werkzame kracht waardoor je als gelovige kunt leven. En genade is geen tolerantie, maar genade is juist dat werkzame in ons, wat ons niet brengt tot zondigen, maar wat ons brengt tot een leven wat tot eer van hem is. Dat is de werkelijke vrijheid waarin je leeft. Dan ben je niet langer gebonden aan allerlei voorschriften enzovoort. Maar dan leef je met hem. Dat leven in vrijheid. Dat is ook waar de apostel Paulus juist hier zo mee bezig is, hè, in de Romeinenbrief. En ook in Galaten. De rechtvaardige zal door geloof leven. Dus genade. Dat is die vrijheid waarin we staan. En laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Hè, Petrus die zei het ook in Handelingen 15. Toen er sprake was een hele discussie over of gelovigen dan besneden moesten worden, ja of nee. Toen zei hij, hoe kunnen jullie dat doen? Hè? Wij geloven dat wij door de genade van de Heer Jezus, dat zij op dezelfde manier gered worden. Laat het maar even met elkaar lezen, want anders doe ik een slordig citaat. Handelingen 15, vanaf vers 7. En toen daarover, dus over de besnijdenis, en daar hangt natuurlijk ook de wet aan. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zei tot hen, mannen broeders, gij weet dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigend. Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen? Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij gered te worden op dezelfde wijze als zij. He, dus Petrus stelt hier ook heel eerlijk vast. Wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen? Besnijdenis en daaraan vast de wet. Dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Ziet u dat Petrus in feite hetzelfde zegt als Paulus? Dat het een juk was wat gewoon niet te dragen was. En dat het gaat om de genade, maar door de genade van de Heer Jezus. En daarna kon dat natuurlijk ook niet meer gebeuren. En toch, in Handelingen 21, komt dan Jacobus en die stelt dan vast, ja, ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. He, dus het was toch weer, en dan gaat het weer om de werken. En dan was het toch weer dat men, nadat men tot geloof was gekomen, werd dan toch weer de Torah opgelegd. Hè, in de kerken, dat weten we, is het een leefregel der dankbaarheid. Maar dat is hetzelfde principe. Dan wordt het toch op die mens gelegd. En dan is het steeds van dat je je maar voelt tekortschieten, want je komt er nooit aan. Het is altijd maar je schiet tekort. Het is te weinig. En ja, als je elke week die woorden hoort, dan denk je van ja, nou, deze week heb ik aan daaraan niet voldaan. En dan ga ik het komende week ga ik proberen heel erg mijn best te doen. En dan een week later, ja, het is weer niet gelukt. Nou, en dan zegt Paulus uiteindelijk, bij Paulus ging dat tot in de uiterste consequentie door. En zei hij uiteindelijk van ja, ik ellendig mens. Wat zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Nou, genade. Genade doet het. He? Genade. En dan dankt hij zijn Heer. Dat hij dat heeft mogen leren kennen. De genade. En laten we daar diep, diep dankbaar voor zijn dat God ons dat geeft. Genade. Dat betekent ware vrijheid. Dat betekent echt leven. En het andere is, en dat richt je automatisch je blik naar hem. En kom je in een situatie van wet, dan richt het je blik op jezelf. Dan word je teruggeworpen op jezelf. En dat is, ja, dan kom je niet zo erg veel goeds tegen. En dan kom je veel tekortschieten tegen. Maar onder de genade is het zijn genade. En is het zijn kracht. En is onze blik gericht op hem. Omhoog. Naar wat hij doet en uitwerkt. En dan ontdekken we ook dat hij het inderdaad daadwerkelijk in ons doet. Goed, zullen we het hierbij laten voor vandaag.